Hallo allemaal, welkom bij mijn podcast. Deze podcast zal gaan over de effecten van de conceptie, zwangerschap en geboorte op jouw leven. En hoe kom ik hier zo bij? Ik heb vorige week bij Margit Seska, of deze week was het zelfs, afgelopen week, op Clubhouse heb ik hierover verteld en het maakte zoveel reacties los bij mensen dat ik besloot om het ook in mijn podcast te benoemen. En hoe kan het dat ik daar zo in heb verdiept? Ten eerste heb ik in mijn opleiding tot energetisch therapeut hier heel veel mee te maken gehad. Ook met mijn eigen geboortetraumatiek. En ten tweede omdat ik bij heel veel kindjes, maar ook bij volwassenen die bij mij in de praktijk komen, dingen die ze tegenaan lopen in hun leven kan koppelen aan hun allereerste begin. En het allereerste begin is natuurlijk de conceptie. En het is al heel belangrijk of je vanuit liefde gemaakt bent en of je van harte welkom was. En dan zul je waarschijnlijk ook iemand zijn die in het leven zal zeggen tegen een ander mens: hallo, hier ben ik. En de eigenwaarde kan al mede bepaald zijn door dat allereerste moment. Want we schijnen daar een geheugen. Ons geheugen gaat nog terug naar die conceptie. En er is 40 jaar onderzoek naar gedaan. En toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik, ja, wat is dit voor onzin. Maar hoe meer ik mij erin verdiep en hoe meer mensen ik tegenkom in mijn praktijk, hoe meer ik erin ga geloven en hoe meer ik denk van, jeetje, wat heeft het al een impact, bijvoorbeeld de reactie al op de zwangerschap. Als die een beetje negatief of ambivalent is, dan kunnen er al imprintingen zijn. En imprintingen als ik hoor er niet bij, of ik voel me niet welkom, of ik mag er niet zijn, of ze moeten me niet, of niemand houdt van me. Ik moet het helemaal alleen doen. Dat soort uitspraken hoor ik ook wel van mensen die natuurlijk bij mij in begeleiding komen. Stel dat je bent geboren of bent verwekt vanuit een verkrachting, dan kan het zijn dat je moeder haar hele zwangerschap rondloopt met haat ten opzichte van de verkrachter. En als embryo en als foetus word je als het ware gemarineerd in de saus van de emoties van je moeder. Bijvoorbeeld, ik begin maar even met een heel extreem voorbeeld. Stel je voor, jouw moeder heeft voor jou een doodgeboren kindje gekregen. Of het kindje is in de baarmoeder overleden, vlak voor zijn of haar geboorte. En de dokter zegt tegen je vader, zorg maar dat ze gauw weer zwanger wordt. En jouw moeder is binnen 3 maanden weer zwanger. Dan word jij dus, dan begint jouw leven dus als het ware in een onveilige baarmoeder en word je gemarineerd in een saus van een immens groot verdriet van je moeder, die de wond nog niet verzorgd heeft van het verlies van het kindje dat voor jou kwam. Dus dat is al iets waar jij dan mee belast wordt. En dat kan ook weer doorwerken in je relatie. Ik ben bij Anna Verwaal geweest. Dat is de expert wat mij betreft op het gebied van deze problematiek. En zij vertelde dat ze een lezing gaf in Denemarken. En dat daar een vrouw zat en die steeds witter wegtrok. Ze was hoogzwanger. En Anna Verwaal die dacht van, nou oké, ik moet haar wat in de gaten houden. En op een bepaald moment liep die vrouw eruit en toen zei Anna Verwaal, gaat het? Ja, het gaat. Ik spreek je straks. En Anna Verwaal die ging na de lezing even met deze vrouw in gesprek. En wat bleek, de vrouw was hoogzwanger en ze zei, ja, mijn partner en ik, dat gaat zo slecht. Dus die woont momenteel al niet eens meer bij me, want hij wil helemaal geen contact maken met het kindje. En maar eigenlijk is dat dus eigenlijk helemaal niet goed voor het kindje. Dat wij op deze manier met elkaar omgaan en niet meer bij elkaar zijn. En ja, help, wat moet ik doen? Nou, zegt Anne van Waal, weet je, ik ben vanavond nog in Denemarken, morgen vertrek ik weer. Kom met je partner langs bij mij in het hotel. Dus zij had die partner gebeld en ze kwamen bij Anna in het hotel. En Anna vroeg aan die man, hoe zit dat met jouw eerste begin? En die man vertelde dit verhaal dus, dat zijn moeder een doodgeboren kindje had gekregen. En dat dat ze binnen 3 maanden zwanger was van hem. En dat hij toen geboren was. En dat daarna zijn moeder zich pas aan hem kon hechten. Dus die moeder, ja, als je als moeder een doodgeboren kindje hebt gehad, dan ben je dus de hele zwangerschap angstig dat het weer gebeurt. En bovendien moest die moeder elke week voor controle naar het ziekenhuis. Dus iedere week die spanning en het niet durven hechten en niet durven binden. Dat was deze man zijn allereerste begin. En hij zei, want hij kon niet contact maken met zijn eigen kindje. En toen zei Anne van Waal, hij legde dus ook nooit de hand op de buik van zijn vriendin. En zijn vriendin, die had juist een extreme behoefte aan verbinding. En toen zei Anne van Waal, oh ja, maar nu snap ik dat wel. Dat heb jij niet geleerd. Er is nooit verbinding met jou gemaakt. Dus hoe moet je dat dan in godsnaam zelf wel doen? En toen vroeg ze dus aan de vrouw, hoe zag jouw geboorte eruit? Deze vrouw die was met 28 weken geboren, had in de couveuse gelegen in het ziekenhuis. En als je in de couveuse ligt, dan word je dus sowieso meteen gescheiden van je moeder. En dat is al heel traumatisch. Dan wordt er al iets. Want de eerste 5 kwartier na de geboorte is wezenlijk voor hoe jij je kunt verbinden in je latere leven. Dus daar zat al iets op. En als je dan nog in een couveuse wordt gelegd, dan maak je dus verbinding met een kistje. En je bent helemaal alleen. En er is niemand voor je. En je kan ook niks. Je bent machteloos als kleine baby. En je ligt daar als het ware gevangen. En je moeder is er niet. Of tenminste niet continu bij. En toen bleek, want normaal word je bij de moeder op de buik gelegd. En dan blijf je haar hartslag horen. Maar als je in een couveuse wordt gelegd, dan hoor je die hartslag niet meer. Dus hoe beangstigend is dat en hoe frustrerend en hoe onbegrijpelijk. Want een baby heeft ook geen besef van tijd. Dus dat is verschrikkelijk traumatisch. En toen vertelde ze en toen brak er een bacterie uit in het ziekenhuis. En toen moest ik, omdat ik zo'n op het kantje lag van ja, haalt ze het wel, haalt ze het niet. Toen werd ik naar een ander ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter. En het was honderden kilometers bij mijn ouders vandaan en die konden daar niet zijn. Dus die ouders, die moesten dat kindje helemaal loslaten. En die man, die partner van deze vrouw, die zegt, ja, dan ben ik een keer een avondje uit met mijn vrienden en dan kijk ik om kwart, zal ik om 10 uur thuis zijn en dan kijk ik om 9:45 op mijn telefoon en dan heb ik al 20 appjes. Waar blijf je? Waar ben je? Wanneer kom je naar huis? En toen zei Anna, ja, dat is natuurlijk dat allerprilste begin van jou, zegt ze tegen die vrouw. Want jij dacht, mama, waar ben je? Waar blijf je? Wanneer kom je thuis? En dat herhaalt zich dus in je relatie. En ik ken zelf ook een stel bij wie dit heel erg speelde. En het verbaasde mij dus niet, dit verhaal. Maar uit dit verhaal blijkt dus dat je geboortetrauma kan doorwerken in je relatie. Want je kiest elkaar als het ware uit op dingen die nog geheeld moeten worden. En ja, je kiest dus ook iemand uit die op dat knopje drukt, waardoor jij dat kan helen. Maar meestal zien wij dat niet en gaan we in de aanval op de ander en besluiten we uiteindelijk uit elkaar te gaan. En er zijn 70.000 kinderen per jaar die hun ouders uit elkaar zien gaan. En misschien was dat niet nodig geweest. Als je bijvoorbeeld bent geboren met een vacuümpomp of een tankverlossing, dan is dat ook zeer traumatisch. Ik noem niet alles op wat ik weet, maar dat is ook traumatisch, want dan kun je letterlijk vastkomen te zitten in allerlei situaties of denkpatronen. Je kunt vaak hulp niet accepteren. wel nodig hebben, maar niet kunnen accepteren, omdat de eerste ervaring van hulp, dat je met de tang werd gehaald of met de pomp, die was heel pijnlijk. En dus wil je ook controle hebben over je leven en kun je ook moeite hebben met autoriteit. En het kan argwaan zijn als andere mensen jou hulp aanbieden. Als er druk op je komt, kan het zijn dat je kracht vermindert naarmate het einde van iets in zicht komt. Dat als al je energie weglekt. En het kan ook lastig zijn om tot een afronding van dingen te komen. Het kan zijn dat je tunnels of donkere ruimtes eng vindt. En bij de keizersnede is het zo. Kijk, de natuur heeft zijn programma. Een kindje wordt geboren. En een kindje weet echt wel hoe het geboren moet worden. Dus daar is een heel programma voor. Maar op een bepaald moment wordt een kindje met een keizersnee wordt eruit gehaald midden in het programma. Dus een kindje kan sowieso niet zelf bepalen wanneer het komt. En het maakt het programma niet af. Wat ook betekent dat je dus niet door het geboortekanaal heen gaat. En als je door het geboortekanaal gaat, dan worden miljoenen zenuwcellen gemasseerd eigenlijk. Dus kan een kindje die met een keizersnee geboren is, extreme behoefte hebben aan aanraken. Maar het kan ook zijn dat een kindje juist niet aangeraakt wil worden. Dat het zich terugtrekt. En zeker als het ook in een couveuse heeft gelegen. Dat een kind zich terugtrekt uit de verbinding. En als ouders kun je dan geneigd zijn om daarin mee te gaan. Maar probeer juist, uiteraard wel helemaal afgestemd op je kind, om het kind aan te leren om te gaan genieten van aanraking. Dus het kan en zijn. Of extreme behoefte aan aanraking, of juist helemaal niet aangeraakt willen worden. Anne Verwaal vertelde ook nog dat zij, als zij in Amerika lezingen gaf, dat ze dan, als ze bijvoorbeeld om 8:30 of om 7:30 wilde beginnen, of om 9:30 wilde beginnen, dan zei ze al van, het begint om 7:30. Want in Amerika zijn 40% van de geboortes, die zijn ingeleid. En dat betekent dat mensen dus niet op hun eigen tijd kunnen komen. Dat ze dus in het echte leven, zeg maar later, altijd te laat zijn. En dat geldt daar dus voor 40% van alle bevallingen. Als je onder druk geboren bent, onder dwang, dus als je met een tangverlossing gekomen bent of ook weeënopwekkende middelen hebt gehad bijvoorbeeld, dan kunnen er ook inprentingen zijn van, oh, ik red het niet of ik blijf steken. Hè? Als je met een vacuümpomp gehaald bent, dan kon je moeder dus niet op eigen kracht jou geboren laten worden. Dus dan zat je vast, zeg maar. Dat zeggen mensen tegen mij ook wel eens. Ik zit helemaal vast in mijn leven of ik kom er niet uit. En dat refereer ik dan altijd aan een geboorte. Of ik wil niet leven. Of ik wil er niet zijn. Of juist, ik moet sterk zijn. Ik moet vechten. En zo zie je dat dit soort traumatische bevallingen heel veel nadelige gevolgen kunnen hebben voor jouw leven. Ik had een aantal weken geleden ouders bij me met een meisje met een aangezichtsgeboorte. En een sterrenkijkertje noemen ze het ook wel. En dat is ook heel pijnlijk. En iemand die dat heeft meegemaakt kan iemand zijn die into the face is. Dus die kan te dichtbij komen, over grenzen gaan, ook fysiek. Maar kan ook heel erg confronteren. En als iemand anders confronterend is naar diegene toe, kan het ook heel erg into the face aankomen. Dus, en er is ook een hoge mate van gevoeligheid op het hele gezicht. Het navelstrengetje om de nek. Ik denk dat dat wel ongeveer het laatste is wat ik even noem. Het kindje het gevoel heeft dat hij stikt. En dat kan natuurlijk niet. Als je nog in het geboortekanaal zit, adem je niet. Je gaat pas ademen als je in contact komt met lucht, met de zuurstof. Maar dan kun je het gevoel hebben dat je stikt. En dan kunnen er ook stervenervaringen uit vorige levens geactiveerd worden. Dus dat kan ook heel traumatisch zijn, een navelstrengetje om de nek. Ik had ooit in een groep met leraren die ik trainde, het kwam daar zo daar kwam ik zo op met die groep. Ik weet ook niet precies waarom, maar ik vertelde er iets over. En toen zei een van die leraressen, ze zei, oh, ik heb een zoontje en die wil nooit een sjaal om. En als het dan koud is, we hebben er elke keer ruzie over. Ik zei, ja, had hij misschien het navelstrengetje om zijn nek bij de geboorte? Ja, zegt ze. Kan het daarmee te maken hebben? Ik zei, ja, het kan daarmee te maken hebben. Goh, en de keer daarna, de week daarna, had ik nog een les met die groep. Zei ze van, mevrouw, ze zegt, het heeft me zo geholpen, want ik kan mijn kind nu veel beter begrijpen. En dat is ook de reden dat ik deze podcast inspreek. Omdat het helpt om jezelf of de ander beter te begrijpen. En het is niet zo dat het geldt van, als je een tankverlossing hebt gehad, dan heb je dit. Of als je in de couveuse hebt gelegen, dan heb je dat. Zo is het niet. Maar het kan wel zo zijn dat als je bepaalde thema's in je leven hebt die steeds terugkeren, dan kan het wel teruggaan tot zelfs voor die geboorte. En mocht er iets nu jou triggeren, neem dan alsjeblieft je verantwoordelijkheid en ga ermee aan het werk. En soms is het al genoeg om dit te horen, zodat je jezelf beter snapt. En ook kan denken van, oh ja, maar dat was toen. Hè, toen was ik machteloos. Toen werd ik gewoon eruit gehaald met een vacuümpomp. En ik kon er niks tegen doen. Maar nu ben ik volwassen. En nu kan ik mijn eigen keuzes maken. Want hoe meer je weet over je eigen leven, hoe autonomer je wordt. Want dan word je niet meer als het ware gedwongen om iets te doen. En dat je kunt wel zeggen, ja, je wordt nooit gedwongen. Maar soms, dan kom je dus in een situatie waarbij je zo wordt getriggerd dat je in een fractie van een seconde schiet naar het pijnlijke van wat je meemaakt als kind. En dan reageer je ook vanuit dat kind. Als je bijvoorbeeld afwijzing, als dat bijvoorbeeld een thema is in je leven. Bijvoorbeeld je bent meteen na de geboorte weggehaald bij je moeder en jouw thema is afwijzing. En misschien heeft je moeder datzelfde thema wel, dan gaat het dubbel op. Dan kan je later in je leven van alles doen om het andere naar de zin te maken. Om ja, dat je wilt, dat je gewenst bent. Bijvoorbeeld als je het gaat ook terug naar als je niet gewenst bent. Dus het kan zijn dat je weggelegd bent bij je moeder, maar als je een ongelukje was of je was helemaal niet gewenst, dan ga je alles doen om het de ander naar de zin te maken. En als je het de ander naar de zin maakt, dan gaan ze jou wensen en dan voel jij je goed. Dus dan ben je afhankelijk van van wat andere mensen goed vinden. En doe je er ook alles aan om het andere mensen naar de zin te maken. En daar word je natuurlijk doodmoe van. En heel veel mensen krijgen hierdoor ook een burn-out. Maar dat kan dus ook terugverwijzen naar het allereerste begin. Als je afwijzing als thema hebt, kun je ook steeds andere mensen afwijzen om zelfafwijzing te voorkomen. Dus dan ben je ook geneigd om zelf relaties te beëindigen, zodat in ieder geval jij niet afgewezen wordt. Ja, de prenatale periode. Wat is het, hoe ging het met je moeder ten tijde van de zwangerschap? Wat waren thema's in haar leven? Hoe was die periode? Het is heel fijn om inzicht te krijgen in de situatie van voor jouw geboorte. Dan kun je jezelf misschien beter begrijpen. Als je zelf een jonge moeder bent op dit moment, of een moeder die zwanger is en een vrouw die zwanger is en die al een kindje heeft bijvoorbeeld, van 2 of 3 jaar, dan hoor je ook wel vaak dat er jaloezie speelt. En het kan ook heel goed te maken, ik zie het ook heel erg bij mijn kleindochters. Een moeder gaat, mijn oudste kleindochter en haar moeder zijn 2 handen op 1 buik, altijd geweest van het begin af aan. En dan gaat haar moeder naar het ziekenhuis. En natuurlijk is haar wel verteld dat mama dat er een baby in de buik zat. Maar dat kan een kind niet zo beseffen het gevolg daarvan voor haar leven. En dan gaat je moeder naar het ziekenhuis en dan komt ze terug met een pakketje waar jij niet bij was. En ja, dan kan heel erg jaloezie ontstaan. Dus mocht je nu zwanger zijn en al een kindje hebben en mocht dat spelen, ga er heel, heel zorgvuldig mee om. En ga eens kijken naar jouw eigen situatie in jouw baarmoeder. Hoe was de tijd in de baarmoeder voor jou? Zo, nou heb ik al heel wat verteld. Ik heb ook al verteld dat die eerste 5 kwartier na de geboorte zijn van wezenlijk belang. En daar vinden ook al imprintingen plaats op allerlei niveaus. Omdat als het ware de hormonale cocktail heel actief is. En als je dus geboren wordt, is het het allerfijnst dat je meteen in de handen van je ouders. Dat je ouders jou opvangen. En die jou het eerst aanraken. En niet gehandschoende handen van een arts. Die zijn natuurlijk belangrijk, maar eigenlijk alleen om te begeleiden als dat nodig is. Dus die eerste 5 kwartier na de geboorte zijn heel wezenlijk. Ook voor de verbinding met de papa. En stel dat er een keizersnee is gebeurd, dan is het heel fijn dat zodra de moeder dan wordt gehecht, dat het kindje dan bij de papa komt en het liefst op een ontbloot bovenlijf. De relatie met je moeder zegt iets over de relatie die je hebt met anderen. Dus daarom is ook dat allereerste prillenbegin zo belangrijk. En ook wat de omstanders zeggen. Ook als er angst is bij de geboorte. Hè? Bijvoorbeeld als er een kindje vast komt te zitten. Dat adem je als het ware zeg maar in. Mocht je nu zwanger zijn en je kindje wordt met de tank gehaald of met een pomp en het kindje huilt heel veel, dan is het logisch dat je kind hoofdpijn zou kunnen hebben. Dus dat je misschien al pijnstilling moet geven, maar ook dat je daar begrip voor moet hebben. Dus dat je kindje zoveel mogelijk bij je moet dragen en erkennen dat het misschien pijn heeft. Tegenwoordig worden er veel kinderen geboren met een ruggenprik. En soms krijgt de moeder koorts daarna. En dan zijn de artsen wel eens bang dat er sprake is van een infectie, waardoor het kindje in een couveuse komt. Uit angst dat die dat ook die infectie krijgt. En dat is eigenlijk heel zonde, want dat hoeft niet. Want een kind hoeft niet per se die infectie te hebben en het is heel belangrijk om heel goed te bekijken, is het echt nodig dat zo'n kindje weggehaald wordt bij de moeder. Kinderen die geïntubeerd zijn bijvoorbeeld, een slangetje hè, door de keel, die kunnen geen geluid maken en die worden dus ook niet gehoord terwijl ze huilen. En op een bepaald moment stop je dan met huilen. En ja, dan leer je dus eigenlijk al af om naar je behoeften te luisteren. Een baby heeft een heel hoog bewustzijn. Anna Verwaal die heeft gewerkt met Maori's en ook is door de hele wereld heeft ze. Ik zit even ondertussen te bladeren in mijn aantekeningen, maar zij heeft in de hele wereld heeft zij geleerd van mensen die kinderen ter wereld brachten. En er was één man en die kon al contact maken met het kindje voor de geboorte. En soms zei die ook van, oh, dit kindje heeft een heel hoog bewustzijn. En zij heeft er ook prachtige foto's van. En vroeger, in de 80er jaren, was dat helemaal nog niet bekend. En ook niet dat jonge kinderen pijn konden voelen. En als er dan een ingreep werd gedaan, bijvoorbeeld zo'n slangetje door de keel, dan was dat een soort van mechanische handeling. Maar een kind kan wel degelijk pijn voelen. Soms werden zelfs kinderen geopereerd. En dan alleen met spierverslappen, zodat ze niet konden bewegen, maar zonder verdoving. Dus dat is gelukkig allemaal veranderd. En Dat bewustzijn van het kindje, dat heeft Anna Verwaal dus geleerd van deze Maori. En op een bepaald moment voelde zij heel sterk, dit kindje wil dat zijn vader hem opvangt. En zij zei toen tegen die vader, ik wil dat jij het kindje opvangt. En die vader vond dat prima. En die ging dus ja, tegenover die moeder zitten, zeg maar, tegenover de plek waar het kindje geboren zou worden en die ving het kindje op. En later kreeg zij nog een brief van hem met foto's en hij zei, ik snap nu ook waarom het kindje door mij opgevangen moest worden, want we zijn nu nog samen. De moeder was inmiddels overleden. Dus nog een voorbeeld van een hoog bewustzijn van een kindje. Er was een kindje die wou maar niet geboren worden, was al 2 weken over tijd. En niemand snapte waarom. En toen op een bepaald moment was er een vriendin van de moeder, die was overgevlogen vanuit Duitsland en die was daarbij. En toen vroeg Anna Verwaal aan die vrouw, hoe was jouw geboorte eigenlijk? Ja, ze zei, mijn geboorte was heel traumatisch en ik wilde hier eigenlijk ook helemaal niet zijn. Maar ja, ik vond het zo sneu voor mijn vriendin. En dat kindje voelde dus aan, zolang zij hier is, word ik niet geboren. En toen ging Anna Verwaal met deze vrouw aan de slag en ze zei van, goh, het is goed dat je dit allemaal benoemt. En weet je, je mag altijd de kamer uitgaan als je denkt, ik trek het niet meer. En die vrouw die heeft gehuild en die kon er op een andere manier bij zijn en toen braken de vliezen. Dus toen dacht het jongetje, oké, nu kan ik geboren worden. Dus het bewustzijn van een ongeboren kind is veel hoger dan wij ons kunnen voorstellen. Ja, ik zie nu, het is bijna 30 minuten en er komt een deel 2, want ik kan het niet allemaal in een half uur vertellen. Maar ja, als iedereen dit zou weten en als elke zwangere vrouw hierin begeleid zou worden en ieder babytje echt gezien zou worden na een traumatische bevalling, echt, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Want bepaalde thema's neem je dus mee je hele leven door. En dan blijf je, vroeger had je LP's, ja, die heb je nu ook weer tegenwoordig, maar dan blijf je dus hangen in een bepaalde groef. En dat is zo zonde, want dan maak je nooit kennis met alle rijkdom die het leven jou te bieden heeft. Dus mocht iets jou raken in mijn verhaal, alsjeblieft, zoek daarvoor ondersteuning. En je kan natuurlijk bij mij komen. En als je heel ver uit de buurt woont, kunnen we een online sessie doen. En dan kan ik jou eventueel verder begeleiden of doorverwijzen naar iemand waarvan ik denk dat die beter met jou zou kunnen werken. Maar alsjeblieft, zie het als een kans om verder te helen en om je leven goed verder te leven. En mijn volgende aflevering die zal gaan over ongeboren of alleen geboren tweelingen. En dat is ook een heel bijzondere wetenschap. Want 1 op de 10 zwangerschappen begint als 2 of meerling. Terwijl een kindje binnen 3 maanden dan in de buik overlijdt. En dat niemand er iets van hoeft te merken. Dus daar gaat mijn volgende aflevering over. Over de verloren tweelinghelft. En ik hoop dat jullie iets aan deze podcast hebben gehad en dat je andere mensen kan bijstaan, dat je zwangere vrouwen bewustzijn kan brengen, dat je ook al denk je dat het voor het kindje in de buik niet prettig is door omstandigheden, dat je liefde kan geven en dat je alles aan kan doen om het toch nog voor het ongeboren kindje iets fijner te maken dan het is. Tot de volgende aflevering. Misschien neem ik hem vandaag al op. Misschien morgen. In ieder geval, heb een fijne avond en een fijne Pinksterzondag. En tot de volgende podcast.